Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard en Geluk podcast. De 30e aflevering alweer. Om te beginnen wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. Hopelijk zijn jullie oud en nieuw een beetje goed en veilig doorgekomen. En brengt 2021 ons een beter jaar dan 2020. Mijn doel voor de podcast heb ik volgens mij een keer eerder gedeeld. Ik wil in ieder geval 10.000 streams halen, maar we zijn al bijna halverwege. Dus dat moet lukken. En ik wil ook gewoon heel graag bij iemand in Spotify Rap terugkomen. Dus dat zijn mijn doelen voor deze podcast. Verder wil ik echt gewoon wekelijks blijven uploaden. Daar ga ik mijn best voor doen. Maar de laatste weken lukt het niet altijd even goed. Nou, ik upload wel wekelijks, maar net als nu ook zit ik op dinsdagavond weer de podcast op te nemen die morgen online moet. Wat ik trouwens wel heel leuk vind, is dat ik ook steeds meer berichtjes van jullie krijg op Instagram, wat jullie van de podcast vonden en wat jullie uit de podcast gehaald hebben. Soms ook berichten die om advies vragen, dus blijf dat vooral doen. Laat me zeker weten wat je uit de podcast haalt en vergeet ook niet de podcast te delen als je een interessante aflevering tegenkomt waar je volgens misschien ook iets aan hebben, zodat ik nog meer mensen kan bereiken met deze podcast. In deze eerste podcast van 2021 gaan we het hebben over sociaal contact bij paarden, natuurlijk. Voor de verandering heb ik deze aflevering niet uitgeschreven. Ik heb gewerkt met, hoe noem je dat, bullet points, zeg maar. Dus ik ga het zelf aan elkaar kletsen. Ik heb namelijk laatst, dat ga ik nog niet zeggen met wie, maar ik heb laatst een podcast met iemand opgenomen waar ik als gast was. En die heb ik gewoon uit mijn hoofd gedaan. En dat ging echt zoveel soepeler dan mijn eigen podcast die ik normaal gesproken opneem. Dus ik moet echt minder dingen uit gaan schrijven en gewoon meer uit mijn hoofd gaan praten. Dus dat gaan we voor deze aflevering proberen. Ik had in de vorige aflevering ook gezegd dat ik bezig was met een andere podcast. Daar ben ik tot nu toe nog steeds niet heel veel verder mee gekomen. Want ik heb al bijna geen mogelijkheid om deze podcast op te nemen. Laat staan dat ik tijd heb voor die andere. Ik hoop eigenlijk dat ik die straks ook gewoon bijvoorbeeld tijdens mijn staldienst kan gaan opnemen. Maar ik moet nog even kijken of dat werkt met mijn AirPods. Maar goed, terug naar de aflevering van vandaag. Ik heb in aflevering 2 uit mijn hoofd. Ja, aflevering 2 heb ik al de basisbehoeften van paarden besproken. Dus forage, friends en freedom. En in deze podcast gaan we dus in op friends. Forage heb ik sowieso uitgebreid besproken. En freedom is ook wel redelijk teruggekomen in de podcast over paarden houden binnen versus buiten. Uit mijn hoofd aflevering 6, maar ik weet niet 100% zeker. Maar in deze podcast gaan we het hebben over het friends aspect van de 3 basisbehoeftes. En dus ook waarom ik het zo belangrijk vind dat paarden sociaal contact hebben, dat paarden niet alleen staan. Want ik vind absoluut dat dat nog veel te veel gebeurt. Vaak, in de meeste gevallen is het wel zo dat er wel paarden om een paard heen staan. Dus bijvoorbeeld allemaal losse paddocks per paard. En dat is uiteraard beter dan wanneer een paard helemaal geen andere paarden kan zien. Maar ik vind zelf echt wel dat het toegevoegde waarde heeft om echt paarden samen te zetten. En dat ook gewoon beter is voor de mentale gesteldheid van het paard. Dus daar zal deze podcast over gaan. Nou, zoals ik al heb gezegd, is sociaal contact een basisbehoefte voor paarden. En dat komt ook omdat het kuddedieren zijn. Dus ze zijn gewend om in groepen samen te leven. Het zijn gewoon hele sociale dieren. En het staat gewoon echt in hun DNA, in hun blauwdruk, staat dat zij behoefte hebben aan sociaal contact. Niet zo letterlijk natuurlijk, maar dat is gewoon echt, hoe noem je dat? Ingrained. Ik weet even niet wat het Nederlandse woord is. Maar dat is gewoon echt helemaal ingebakken, dat is gewoon onderdeel van wat een paard is. Dat is behoefte aan sociaal contact. En ja, als je mijn podcast over de basisbehoeften hebt geluisterd, en ik denk sowieso als je überhaupt mijn podcast luistert, dan weet je gewoon dat ik het ontzettend belangrijk vind om dat alle paarden kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Want dat heeft gewoon heel veel invloed op de mentale gesteldheid van je paard, maar ook op de fysieke gesteldheid van je paard. En uiteindelijk denk ik dat voor ons allemaal het doel is om een zo gelukkig mogelijk paard te hebben waar je zo fijn mogelijk mee kan werken en een paard dat echt met jou wil werken. En ik vind dat sociaal contact daarin een heel belangrijk aspect is waar je je paard in moet voorzien. Ja, eigenlijk wel wat moet, dat vind ik eigenlijk wel. Ik merk bijvoorbeeld bij mijn eigen pony, die staat dus in een kudde van nu 5. Ik neem dit dus op dinsdag op, zondag zijn er bij ons 2 paarden weggegaan. En dat betekent ook dat ze bij ons nu eindelijk onbeperkt ruwvoer krijgen. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dus paarden krijgen nu sinds zondag onbeperkt ruwvoer. Ze stonden bij ons 's nachts altijd te lang zonder. En dat is nu dus gelukkig niet meer. Maar daar gaat deze podcast niet over. Mijn pony staat nu dus in een kudde van 5. Een pony staat in een groep van 5. Want een kudde is een groep die paarden in de natuur zouden vormen. Waar ze zelf voor kiezen. En een samengestelde groep is wat wij doen als we ze samenzetten. Daar hebben ze natuurlijk zelf helemaal geen keuze in. Ze zijn gewoon afhankelijk van de paarden waar wij ze bij zetten. Dus ik moet het woord groep gebruiken. Sowieso zou ik al geen paard kopen als ik geen plek had gevonden waar hij samen met andere paarden kon staan. Maar ik dat ja, net zo belangrijk vind als genoeg kunnen bewegen en genoeg ruwvoer. En ja, bij ons hebben ze in principe een paddock paradise waar ze dus met z'n vijven wonen. Op dit moment 3 merries en 2 ruinen. En ik merk gewoon dat... Kijk, mijn pony is best wel op zich een einzelganger. Die vindt het best wel fijn om gewoon lekker zijn eigen ding te doen. Het is vaak zo dat de andere 4 in de ene hoek staan en dat hij in de andere hoek staat. Maar ik vind het zelf gewoon heel belangrijk dat hij die keuze heeft. Dat hij ook bij de groep kan staan, maar hij kan ook juist ergens anders gaan staan. Het is sowieso belangrijk dat ze genoeg ruimte hebben. Maar ik, ja, hij kiest er vaak voor om alleen te gaan staan. Maar ik weet in ieder geval dat hij de keuze heeft. Dat hij soms ook echt wel bij de andere gaat staan. Maar ik vind bijvoorbeeld ook vooral op momenten dat er onrust is. Met nachten als oud en nieuw. Of een andere reden waarom de paarden gespannen zijn. Als het stormt bijvoorbeeld. Dan merk ik gewoon dat de paarden heel veel steun aan elkaar hebben. Dat ze gewoon, als ze gaan rennen, gaan ze samen rennen. Als ze slapen, staan ze... Dat is dan niet per se als ze onrustig zijn. Maar als ze slapen, staan ze vaak met z'n allen te slapen. Het gebeurt bijvoorbeeld ook vaak dat er iemand in de bak aan het rijden is. En dat dan de andere paarden naast de bak gaan staan slapen. Ze hebben gewoon echt hun eigen dagroutine met z'n allen. Ik vind zelf gewoon, als je paard zo in een kudde woont, dan heeft hij gewoon echt zijn eigen leven. En hij heeft gewoon zijn eigen gewoontes. Samen met zijn kuddemaatjes, groepmaatjes. Dus ja, ik merk bij mijn eigen pony, merk ik gewoon echt wel dat hij daar heel veel uithaalt. Ondanks dat hij dus echt niet het meest sociale paard is wat je kunt bedenken. Niet dat hij gemeen is naar anderen, als je dat soms ook wel. Maar ja, ik denk gewoon wel echt oprecht dat ze er heel veel uithalen. En zoals ik al zei, is het natuurlijk ook, het is gewoon een basisbehoefte. En als je paard niet vervult in die basisbehoefte, dat zorgt gewoon voor stress, dat zorgt voor ongemak. Maar daar kom ik zo nog verder op terug, wat voor problemen dat allemaal kan veroorzaken. Maar ja, samenstaan met andere paarden zorgt gewoon voor een gevoel van veiligheid en een gevoel van geborgenheid. En paarden zijn natuurlijk ook prooidieren. En ja, ik denk dat we allemaal wel over eens kunnen zijn dat je over het algemeen sterker staat met anderen dan alleen. Dus als prooidier is het ook gewoon fijner als je in een groep kunt leven. Nou heeft het gemiddelde gedomesticeerde paard natuurlijk niet zo heel veel bedreiging van dieren bijvoorbeeld. Maar het instinct is natuurlijk wel nog steeds gewoon. En ik heb het nu nog steeds over groepen. Maar er zijn natuurlijk ook situaties waarin paarden met z'n tweeën of met z'n drieën staan. Ja, weet je, dat vind ik ook prima. Ik denk wel dat een groep meer dichter in de buurt komt van de natuurlijke leefomstandigheden van een paard. Maar ik heb 100 keer liever dat een paard met z'n tweeën staat dan dat ze alleen staan. Zeker als er ook nog geen paarden in zicht zijn. Je hebt natuurlijk best wel vaak, zoals ik in het begin al zei, paarden die wel alleen staan, maar die wel over de draad met elkaar kunnen neuzen. En dat is, ja, het is beter dan wanneer ze helemaal geen paarden kunnen zien of aan kunnen raken. Maar het is wel, er ontbreekt wel gewoon wat. Het is niet dat ze dan hun volledige basisbehoefte kunnen, nou ja, hun volledige natuurlijk gedrag kunnen uiten. Kun je bijvoorbeeld een beetje vergelijken met dat jij mensen alleen maar door een raam mag spreken of mag knuffelen, weet ik het. Dus je kunt wel iets, maar echt groomen wordt over het algemeen ook lastig, zeker als de stroom op de draad staat. Spelen is ook lastig, dus het heeft wel altijd mijn voorkeur als paarden echt daadwerkelijk samen staan. Of het er nou 2 of 25 zijn, dat heeft ja, toch altijd wel mijn voorkeur boven alleen in een paddock met een ander paard ernaast. En als een paard dus echt helemaal alleen staat en ook geen andere paarden kan zien, ja, dat vind ik persoonlijk echt gewoon een emotionele mishandeling van je paard. Want dat gaat zo tegen de natuur in. En we hebben bij ons in de buurt dat ook een paard alleen staat en ook geen andere paarden kan zien. En dan denk ik ook zo'n nacht als oud en nieuw. Ja, dat vind ik dan zo sneu voor zo'n paard dat hij gewoon helemaal op zichzelf aangewezen is. Dat hij gewoon aan zijn lot overgelaten wordt. Ik vind eigenlijk sowieso de paarden die alleen staan, vind ik eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar paarden die echt gewoon helemaal alleen staan en gewoon nergens paarden kunnen zien, dat vind ik gewoon echt niet meer kunnen. Het is ook zo dat jij als eigenaar kun je nog zoveel met je paard bezig zijn. Een paard heeft andere paarden nodig voor sociaal contact. Een paard kan jou echt wel leuk vinden als mens, maar jij kunt nooit andere paarden vervullen. Of zelfs als je wel buiten staat, maar hij staat buiten de hele dag alleen. Dan kun je nog zoveel met je paard gaan wandelen en gaan poetsen en gaan vertroetelen, noem het maar op, gaan rijden. Maar dat vervangt niet de behoefte aan sociaal contact met andere paarden. Hoe leuk jouw paard jou misschien ook vindt, of dat nou om jou specifiek komt of om het eten wat jij komt brengen. Contact met mensen is geen vervanging voor contact met andere paarden. Want een paard communiceert gewoon op een andere manier met paarden dan met jou. Een paard kan jou bijvoorbeeld wel kriebelen. Dan zeggen mensen ook dat paarden dat vooral doen als ze geen andere paarden hebben om te kriebelen. Dat ze dan met mensen gaan doen. Maar een paard kan ook niet met jou spelen. En bijvoorbeeld zeker ruinen hebben vaak best wel behoefte om te spelen. Je wil ook niet dat paard met jou gaat spelen, want het gaat er soms vrij grof aan toe. Maar dat is wel iets wat je paard dan ontneemt als hij echt altijd alleen maar alleen staat en alleen maar aandacht van jou krijgt. Als je kijkt naar dingen als groomen en spelen, bijvoorbeeld, dus met groomen bedoel ik dan paarden die elkaar kriebelen. Dat is denk ik wel een redelijk bekend beeld. Dat heeft ook een stressverlagende functie. Ja, ik weet niet of ik daarmee kan vergelijken, maar als jij je niet prettig voelt en iemand knuffelt je, dan kun je je daar ook beter door voelen. Ik zou me voor kunnen stellen dat met paarden ook een beetje het groomen maar ook zoiets is. Waar ze een beetje van kunnen ontspannen en een soort van geborgenheid kunnen voelen. Het kan trouwens echt zijn, deze podcast is best wel all over the place, omdat ik dus mijn bullet points heb. En ik moest deze podcast echt vanavond opnemen. Ik heb net zelf paarden gedaan. Dus ik had geen tijd om de bullet points nog even op een juiste volgorde te zetten. Dus excuses daarvoor. Ik probeer er een enigszins lopend verhaal van te maken. Onderschat niet de mate waarin paarden relaties met elkaar aangaan. Wij zetten ze natuurlijk samen, dus wij bepalen welke paarden bij elkaar staan. En dat zijn lang niet altijd de beste matches, want ja, je bent daar nou helemaal vrij beperkt. En je weet ook pas hoe het gaat als je ze bij elkaar zet. Maar als paarden bij elkaar staan, zeker als ze langdurig bij elkaar staan, dan ontwikkelen paarden ook echt wel relaties, net als dat mensen dat doen. Niet zozeer een liefdesrelatie, maar zeker wel dat ze in een bepaalde mate aan elkaar gaan hechten. En ook in een groep merk je vaak wel dat het paard met het ene paard veel meer optrekt dan met het andere paard. Dus daarin hebben ze toch wel een beetje dat ze hun eigen vrienden zoeken, zeg maar. En het is natuurlijk ook zo dat hoe meer paarden er in de groep staan, hoe meer keuzes ze ook hebben om een maatje te zoeken. Terwijl als je maar twee paarden samenzet, dan zijn ze op elkaar aangewezen. En als het dan niet zo lekker botert, ja, dan hebben ze pech, want ze hebben niemand anders. Terwijl als ze een groep hebben en gewoon een groot weiland, dan kunnen ze gewoon die paarden waar ze niet zoveel mee hebben. Want dat hebben paarden net zo goed als mensen. Kunnen ze gewoon die paarden waar ze niet zoveel mee hebben, kunnen ze ontwijken. En de paarden waar ze wel goed mee overweg kunnen, die kunnen ze opzoeken. Ik ben er zelfs nog echt van overtuigd dat eigenlijk ieder paard samen met andere paarden kan leven. Hengsten kom ik zo nog even op terug. Maar in principe vind ik dat alle paarden met andere paarden kunnen leven. En ook zouden moeten leven, want alle paarden, ook sportpaarden, ook hengsten, hebben behoefte aan sociaal contact. En onder de juiste omstandigheden ben ik er ook van overtuigd dat het in alle gevallen kan. Je hoort best wel vaak mensen van, ja, mijn paard kan niet met anderen staan. Dat heeft vaak te maken met een paard wat gewoon van jongs af aan al niet goed gesocialiseerd is. Een paard dat het hele leven bijvoorbeeld alleen gehouden is. Volgens mij zijn het ook wel regelmatig paarden die met de fles grootgebracht zijn. Of in ieder geval niet in een kudde, in een groep opgegroeid zijn waar ze opgevoed zijn. Want ja, als ze geen opvoeding meekrijgen, dan als ze niet leren hoe ze met paarden moeten communiceren, dan kunnen ze niet met paarden communiceren. Bij ons hebben we in augustus is er ook een merrie bijgekomen. En die heeft maar 7 maanden alleen gestaan. En daarvoor heeft ze wel met een ander paard gestaan. En die moest ook echt wel even wennen aan hoe ze met paarden moest communiceren toen ze bij ons in de groep kwam staan. Als je dat 7 maanden al merkbaar is dat de paard, ja, misschien niet opnieuw, maar toch weer even moet wennen aan socialisatie. Hoe moet het dan zijn als een paard zijn hele leven, behalve misschien als veulen, maar verder zijn hele leven alleen heeft gestaan en dan ineens in de groep gezet wordt? Ja, dat gaat niet goed natuurlijk, want het paard weet gewoon niet wat hij met die groep aan moet. Dus dat is vaak een reden waarom mensen zeggen dat het paard niet samen kan. En ik denk ook dat mensen vaak niet genoeg tijd geven. Sowieso zou ik eigenlijk nooit aanraden om een paard zomaar ineens erbij te gooien. Ik zou altijd aanraden om een paard eerst op een eigen stukje gescheiden van de groep te zetten. Ja, je kunt ervoor kiezen om eerst met 2 draden te werken die je bijvoorbeeld steeds dichter bij elkaar zet. Wij werken zelf meestal met 1 draad. En dan kunnen paarden gewoon over de draad neuzen, maar ze kunnen nog niet echt naar elkaar trappen of echt vervelend doen. En als ze wel vervelend doen, dan kan dat nieuwe paard kan in ieder geval gewoon weg bij de draad. Dus daar ben ik sowieso absoluut de voorstander van. Om ze gewoon geleidelijk aan te laten wennen. En als je paard er dan bij zet, volgens mij heb ik dit ook al eerder in een podcast genoemd, maar als je paard er dan wel bij zet, neem daar dan ook de tijd voor. Kijk, als je een grote kudde hebt, dan wordt dat wat lastiger. Maar wij kiezen er bijvoorbeeld vaak voor om de paarden eerst even 1-op-1 in de bak te zetten. Zodat ze eerst even het nieuwe paard eerst aan alle paarden 1-voor-1 kan wennen. In plaats van dat het nieuwe paard dan in 1 keer de hele kudde over zich heen, de hele groep over zich heen krijgt. Dus dat is ook een optie. Maar ik zou er ook zeker voor kiezen om ze gewoon echt al een paar dagen even met een draadje ertussen apart van elkaar te laten staan. Zodat ze gewoon echt aan elkaar kunnen wennen. Dat zal ook voor zorgen dat de introductie in de groep gewoon veel vriendelijker zal gaan. Want het is geen geheel nieuw paard wat je erin gooit. En dus je overdoet het nieuwe paard minder. En de paarden die er al wonen weten ook al beter waar ze aan toe zijn. Dus ik vind sowieso absoluut een goede introductie die gewoon rustig aangaat, waar goed over nagedacht is, is gewoon echt de basis van een nieuw paard introduceren in een kudde. Of dat nou een paard is die je wel gewend is om met andere paarden te staan of niet. Als je daarin te snel gaat, dan krijg je inderdaad mensen die zeggen van ja, maar een paard kan niet in een kudde, want of hij trapt iedereen in elkaar of hij wordt in elkaar getrapt. Als je de tijd niet neemt om rustig te introduceren, dan kan dat inderdaad gebeuren. Als je paarden samenzet, dan kan er iets gebeuren. Dat is gewoon een risico wat je loopt. En ik denk dat ook vooral bij bijvoorbeeld duur sportpaarden een rol speelt. Dat ze daarom niet, in ieder geval niet met andere paarden buiten staan. Laat ik me even buiten kijf of ze wel of niet buiten staan. Volgens mij was buiten kijf niet de juiste uitdrukking, maar goed. De kans is veel groter dat ze blessures krijgen. En weet je, zeker als ze spelen, dat kan er soms echt gewoon flink hard aan toe gaan. Zeker als je bijvoorbeeld twee jonge hengsten of twee jonge ruinen pakt. Ja, die kunnen gewoon echt wel flink spelen. Als je bijna denkt dat ze echt aan het vechten zijn. Ja, dat kan er hard aan toe gaan. Maar zelf ben ik wel gewoon van mening dat als jij je paard alleen houdt, of je paard op stal houdt, omdat je bang bent dat hij gewond raakt of dat hij een blessure krijgt, dan kun je gewoon beter een fiets kopen. Want ik vind niet dat je een paard mag beperken in zijn basisbehoeftes, omdat jij er zo nodig de sport mee in wil, dat hij daarom niet gewond mag raken, of dat hij daarom geen blessure mag raken, of dat jij geen geld hebt voor de dierenarts, dat hij daarom niet gewond mag raken. Als dat jouw reden is om een paard niet met andere paarden te zetten, dan moet je geen paard kopen. Sorry, maar zo sta ik erin. Als je gaat kijken naar paarden die geen sociaal contact hebben met andere paarden, dus die niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, dan ga je dat wel merken aan je paard. Sowieso het niet kunnen vertonen van natuurlijk gedrag is stressvol, want dat klopt gewoon niet voor een paard. Het kan zich uiten in frustratie, die soms zelfs chronisch kan worden. Het kan zich uiten in stereotyp gedrag, dus stalgebreken. Dus ik zeg heel vaak dus. Stalgebreken zoals weven, kribben bijten, noem het maar op. Dat zijn ook allemaal dingen die je paard kan doen, omdat hij niet kan voldoen in zijn natuurlijk gedrag. En ook omdat hij zich vaak gewoon verveelt. Zeker als hij ook echt nog heel veel op stal staat. En het paard kan ook agressief worden zelfs. Uit onderzoek is ook gebleken dat als paarden genoeg sociaal contact hebben, dat ze ook minder gevoelig zijn voor bijvoorbeeld depressie en voor verveling. Want ze hebben gewoon altijd iets te doen. En ik zie zelf ook wel vaker bij paarden die heel veel binnen staan, heel veel alleen staan, dat ze gewoon een beetje apathisch worden. Dus dat ze, ik weet niet of dat ook per se om huisvesting gaat. Maar ik weet dat je met training heb je learned helplessness. Dus aangeleerde hulpeloosheid. En dat zie je dus vaak bij paarden die, ik heb me niet genoeg in het begrip verdiept. Maar een paard dat aangeleerd hulpeloos is, eigenlijk gewoon een paard wat het allemaal maar over zich heen laat komen. Wat niet meer in protest gaat, omdat hij geleerd heeft dat het eigenlijk niet werkt. En dat zijn paarden waar je eigenlijk gewoon een beetje het gevoel hebt dat ze gewoon niet thuis zijn. Als je ze aankijkt, ze laten niet echt persoonlijkheid zien. Ze zijn er gewoon niet echt. Ze hebben zich gewoon compleet afgesloten voor hun gevoelens, voor hun omgeving. Ja, dat zie ik dus ook wel regelmatig bij paarden die echt niet voorzien worden in hun basisbehoeftes. Ik zie nu dat ik nog even wat punten wat betreft het houden van paarden in een groep vergeten ben. Daar kom ik nog even op terug. Als je paarden in een groep wil houden, dan is het dus, zoals ik al zei, heel belangrijk dat je ze rustig introduceert. Maar het moet ook onder de juiste omstandigheden zijn. Want als jij bijvoorbeeld één bak met hooi hebt en je hebt vijf paarden staan, dan is de kans vrij groot dat er één of twee, misschien drie, constant staan te eten. En dat er één of twee gewoon bijna niet de kans krijgen om te eten. Je hebt altijd paarden die onder andere paarden staan. En vaak zit ook wel een paard bij wat in ieder geval een ander paard wegjaagt. Dus genoeg voerplekken is in eerste instantie al heel belangrijk. Idealiter heb je zeg maar het aantal paarden plus één in ieder geval. Je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld dubbele. Maar er moeten in ieder geval genoeg voerplekken zijn, zodat alle paarden kunnen eten, of ze nou wel of niet met elkaar door één deur kunnen. Ook de paarden die onderin rang staan, zeg ik even tussen aanhalingstekens, maar dat zien jullie niet, want ik kom zo ook nog even terug op de rangorde. Maar dan moeten ze in ieder geval genoeg voerplekken zijn en dus ook genoeg water. Als er twee paarden zijn die echt niet met elkaar samengaan of meerdere paarden, zorg dan dat er ook op meerdere plekken water staat, zodat alle paarden ook gewoon kunnen drinken als ze dat nodig hebben. En ook als je bijvoorbeeld een schuilstal hebt en één paard het leuk vindt om in de ingang van de schuilstal te gaan staan en dat bijvoorbeeld net een paard is waar andere paarden in ieder geval niet langs durven te lopen, kijk dan of je twee ingangen van een schuilstal kan creëren bijvoorbeeld. En hou er ook rekening mee dat een groep tijd nodig heeft om te stabiliseren. Het is niet zo dat je nieuwe paarden in een groep kan zetten en denk twee dagen later is alles wel goed. Het kan echt wel een paar weken duren. Het kan ook echt wel gewoon, volgens mij, 6 maanden duren voordat het paard zich helemaal op zijn plek voelt op een nieuwe plek. Zeker ook als je bijvoorbeeld een nieuw paard koopt, dan moet hij ook nog aan jou wennen, moet hij aan alles wennen. Dus ja, zeker de eerste paar dagen ook vooral, maar ook de eerste paar weken. Het kan soms gewoon best wel heftig zijn, want als jouw paard wat meer onderdanig is, dan kan hij best wel gewoon eens flink in de hoek gezet worden. Als je erbij bent en je ziet echt dat de spuigaard uitloopt, dan zou ik wel ingrijpen. Maar dat moet wel gewoon een bepaalde rangorde bepaald worden. Dus je moet niet altijd in blijven grijpen. Als je iedere keer dat er iets gebeurt, je paard eruit haalt, dan gaat die rangorde nooit, hoe noem je dat? Dan gaat die nooit bepaald worden. En dan krijg je dus nooit een stabiele kudde. Dat is gewoon even nodig om een stabiele groep te creëren. En dat is niet prettig om te zien. Zeker niet als jouw paard het mikpunt is van alle treiterijen. Maar je moet het wel echt de kans geven om te stabiliseren. Als er één ding is gebeurd en je trekt je paard eruit en je zegt van ja, mijn paard kan niet in de kudde, want hij wordt in elkaar getrapt of hij trapt anderen in elkaar. Ik geloof sowieso ook wel, als jij zegt dat je paard anderen in elkaar trapt, dan blijf je dat ook wel een beetje ondersteunen. Als jij je paard erin zet en je denkt, oh nee, hij gaat nu anderen trappen, dan zit de kans erin dat hij dat ook inderdaad gaat doen. Maar als je het niet de tijd geeft, en dan krijg je inderdaad een paard dat niet met anderen kan staan, omdat jij het de kans niet geeft. Nou ja, dan heb je natuurlijk sowieso vaak al paarden die op stal staan, hebben sowieso al vrij weinig sociaal contact. Je hebt stallen die echt gewoon helemaal open zijn met alleen maar een halve muur. Ja, daar kunnen ze in ieder geval nog wel een beetje kriebelen met elkaar. Dus dat is voor stallen is dat eigenlijk best wel goed. Maar in de meeste gevallen hebben ze of tralies tussen de boksen, of een raampje, of gewoon alleen maar een dichte muur. Dus ja, stallen zijn gewoon niet de meest de beste plek om sociaal contact te hebben. Je hebt natuurlijk ook groepstallen. Nou ben ik daar persoonlijk al helemaal niet zo'n fan van. Wel als het een groepsschuilstal is, dus wel gewoon buiten staan, maar... Nou ja, ik hoop bijvoorbeeld in de toekomst wil ik ook graag een veulen kopen. En ze kijken nu al wel af en toe een beetje rond als ik iets van een opfok voorbij zie kopen of dat iets zou zijn. Ik wil hem als ik een veulen koop en hij gaat in de opfok, dan wil ik hem wel in een gemengde kudde hebben staan. En ook het hele jaar buiten. Maar er zijn gewoon heel veel plekken als je kijkt naar opfok waar ze in de zomer 24/7 buiten staan. En in de winter 24/7 in een groepstal. En ik wil geen één paard wil ik 24/7 in een groepstal hebben. Want geen één groepstal is dusdanig groot dat ze gewoon lekker een sprintje kunnen trekken. En ik vind dat geen geschikte opgroeimogelijkheden voor een jong paard. Ik geloof niet dat je daar sterke paarden van krijgt, zowel fysiek als mentaal. Dus ja, als je paard veel op stal staat, dan is sociaal contact sowieso al wel vaak wel een dingetje. Je kunt bijvoorbeeld dan, als je de mogelijkheid hebt, kun je bijvoorbeeld verkiezen om je paard af en toe even samen met een ander paard in de paddock te zetten, bijvoorbeeld als dat kan. Ja, ik zou in zo'n situatie toch altijd zoeken naar een plek waar je toch zoveel mogelijk sociaal contact kunt bieden. Zelf zou ik zo'n plek al niet kiezen. Nu in ieder geval niet meer. Maar neem dat in ieder geval ook mee in een keuze van stal, in hoeverre je paard sociaal contact kan hebben. Ik las bijvoorbeeld, toen ik bij deze podcast research aan het doen was, las ik ook dat er stalspiegels bestaan. Dus dan kun je een spiegel in de stal hangen en dan zou je paard zich minder alleen voelen. Dat ik echt bizar vind dat dat zoiets bestaat. Ik heb ook op mijn lijstje een bullet point gezet. Stalspiegel, what the fuck. Ja. Nee, een stalspiegel is sowieso geen vervanging voor echt sociaal contact. Want je hebt geen sociaal contact met spiegelbeeld. En ja, als je een helemaal dichte stal hebt en je hangt alleen spiegel op, dan, ik weet niet, het lijkt me alleen maar verwarrend voor een paard. Want dan denk je dat er een paard staat en dan is dat niet zo. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat mentaal nou echt heel grappig vinden. En ik vind zelf ook gewoon belangrijk dat als een paard op stal staat, dat hij in ieder geval tegenover zich andere paarden kan zien. Mijn vorige bijrijdpaard heeft ook wel een tijdje op een stal gestaan waar ze eigenlijk ook als ze naar buiten keek geen andere paarden kon zien. Nou, daar zou ik nu ook echt nooit meer akkoord mee gaan. Ja, ook als je paard veel op stal staat, zeker als je paard veel op stal staat, ben dan ook heel bewust bezig met hoe je paard ook op stal toch zoveel mogelijk sociaal contact kan krijgen. Ook nog iets wat je vaak hoort is dat mensen geiten of schapen of ezels bij paarden zetten. Dat is geen geschikt gezelschap voor een paard. Je kunt ze er wel bij zetten. Als het met schapen heb je ook met leverbot te maken. Maar dat weet ik even niet 100% zeker. En met ezels heb je ook weer, zitten volgens mij ook weer nadelen aan. Maar ik weet ook even niet uit mijn hoofd welke dat zijn. Maar je kunt ze er dus wel bij zetten. Maar zet er ook andere paarden bij. Een ezel of een geit of een schaap of wat je er ook bij wil zetten is geen vervanging voor andere paarden. Dus je kunt niet één paard met een schaap zetten. Die spreken gewoon niet dezelfde taal. Die kunnen niet communiceren. Net zoals als je bijvoorbeeld kijkt naar honden en katten. Die snappen elkaar soms ook niet. Die communiceren anders. Ik ben geen hondenmens. Ik snap ook niet hoe honden communiceren. Ik snap wel hoe katten en paarden communiceren. Maar honden kan ik gewoon niet lezen. En ezels, ja, nou ja, ezels gaat dan misschien nog. Maar schapen en paarden kunnen elkaar niet lezen. Die begrijpen elkaar niet. Ja, die spreken gewoon echt een andere taal. Dus dat is geen geschikt gezelschap. Want daar halen ze dus niet het sociale contact uit dat ze nodig hebben. Wat mij betreft is groepshuisvesting dus het meest ideaal. Nou ben ik zelf ook niet zo'n fan van echt groepen van 25 paarden. Niet eens zozeer vanwege de groep. Maar omdat het dan voor mij toch altijd een beetje voelt alsof je paard een nummer is. En ik heb toch liever ook op pensionstal dat je... dat toch gewoon allemaal wat kleinschaliger is. Kijk, wij hebben bij ons bestal... Wij huren het met z'n allen, dus wij hebben geen stal-eigenaar. Maar ik weet wel dat iedereen mijn pony in de gaten houdt. En als er iets aan de hand is, als zij een wondje heeft of zo, dan hoor ik dat wel van iemand. En ik heb toch altijd op grote stallen dat soort dingen makkelijker over het hoofd gezien worden. Maar dat is ook, staat ook weer los van dit alles. Eigenlijk alles is dus beter dan één paard wat helemaal alleen staat. Zeker als het ook niks kan zien. Maar waar je vooral aan moet denken bij twee paarden, is dat dat nog wel eens lastig kan zijn als je met één paard wil gaan rijden. Want dan blijft er alsnog één paard over. En natuurlijk heb ik niet alle paarden verlatingsangst. Maar ik denk dat het in de meeste gevallen wel stressvol is voor een paard om alleen achter te blijven. Bij ons op de wei is dan ook de afspraak dat er nooit één paard achter mag blijven. Ze moeten altijd twee achter blijven als mensen gaan buiten rijden bijvoorbeeld. En daar ben ik ook heel blij mee, want ik weet dat mijn paard nooit in zijn eentje in paniek rondjes aan het rennen is. Want ik weet dat het nooit gebeurt dat hij alleen staat. Dus dat is wel echt iets om rekening mee te houden als je voor twee paarden kiest. Ik zou dan zelf eerder voor drie kiezen, al is het bijvoorbeeld maar een Shetlander die eigenlijk niks doet en die er vooral staat om de andere twee paarden gezelschap te houden voor als een van de twee aan het rijden is. Maar ja, dan heb je bijvoorbeeld ook het risico, mocht je met allebei je paarden gaan rijden, dat dan de Shetlander weer alleen achterblijft. Dus dat is ook een reden waarom een grotere groep mijn voorkeur heeft. Nou ja, ik had het dus ook al even gezegd. Hengsten, dat is vaak sowieso nog een ding als het gaat om sociaal contact. Hengsten staan vaak alleen, vaak ook veel binnen. Voor hetzelfde geld springen ze over de omheining naar de merries toe. Ik ben er zelf wel van overtuigd dat een goed gesocialiseerde hengst in de juiste omstandigheden ook samen kan staan. Niet met merries natuurlijk in de meeste gevallen. Er zullen echt hengsten zijn die ook met merries kunnen staan, die echt niet doorhebben dat ze hengst zijn. Maar ik zou mijn merrie, ik heb geen merrie, als ik een merrie had, zou ik die niet bij een hengst willen hebben, hoe braaf die ook is. Je weet nooit wat er gebeurt. Je hoort best wel vaak verhalen over hengstengroepen. Er zullen ook vast wel hengsten zijn die prima met ruinen kunnen staan. Ik denk dat je toch ook voor hengsten toch ook het doel moet zijn om zoveel mogelijk samen te hebben staan. Want ook hengsten hebben die sociale behoeften. En als jij... dit is sowieso een onderwerp waar ik ergens een hele podcast over wil maken. Maar ik denk dat ik niet genoeg heb om een hele podcast te vullen hierover. Maar ik ben zelf wel heel sterk van mening dat als jij een hengst niet paardwaardig kan houden, dan moet je hem gewoon laten castreren. Ik denk zelf dat er absoluut heel veel hengsten zijn die niet voor de fokkerij gebruikt worden, die niet dekken en die toch hengst worden gehouden. Omdat, ja, weet ik veel, dan krijgen ze een mooiere hals of zo, dan een fijne karakter. Ik weet het niet. Ik vind dat als je hengst niet paardwaardig kan leven, dan moet je geen hengst houden. En daar zullen vast veel mensen het niet mee eens zijn. Maar ja, die hengst heeft er niet voor gekozen om als hengst geboren te zijn. Dus ik vind niet dat er een reden is om je paard dan geen... niet te voorzien in zijn natuurlijke behoeftes. Nou ben ik sowieso ook al geen hele grote voorstander van de fokkerij. Want ik vind dat er in Nederland al genoeg paarden zijn. Er zijn in Nederland al dusdanig veel paarden dat ze al niet allemaal paardvriendelijk gehuisvest kunnen worden. Dus ik vind het niet wenselijk dat we nog meer paarden blijven fokken. Maar dat is een ander verhaal. Ik vind eigenlijk mensen alleen maar hengsten moeten houden als we die ook paardwaardig kunnen houden. Anders moet je ze maar gewoon castreren of aan iemand verkopen die hengsten wel paardwaardig kan houden. En dan wil ik het tot nog even hebben over rangorde. De hiërarchie. Ja, ik denk dat iedereen er op zich wel bekend mee is. Dus paard 1 staat bovenaan en paard 6 bijvoorbeeld staat helemaal onderaan. 1 is dominant, onderdanig, dat verhaal. Iets wat ik zelf recent ook wel echt heel erg heb ondervonden is dat de rangorde geen vast iets is. Het is een dynamisch iets. Wij hadden in onze vorige kudde hadden we eigenlijk een hele duidelijke rangorde. Dus we hadden echt een paard tot nummer 1 stond, een paard tot nummer 2 stond, tot en met nummer 6, tot en met nummer 5 bedoel ik. Dat was heel duidelijk. Maar in onze huidige groep merk ik echt dat het is niet zo'n piramide, het is niet zo duidelijk. Wat ik dus bedoel met dynamisch, dat het dynamisch is, is dat paard A kan dominant zijn naar paard B. Paard B kan dominant zijn naar paard C, maar paard C kan ook weer dominant zijn naar paard A. Dus het is niet een piramide. Je moet het zo zien dat paarden een relatie hebben ten opzichte van elkaar. Dus twee paarden hebben een relatie met elkaar. En twee andere paarden hebben ook weer een relatie met elkaar. En die relaties staan los van elkaar. Om het even wat duidelijker te maken, ga ik even 3 van onze paarden erbij pakken. En dat zijn erbij pakken. Ik zit gewoon thuis in mijn kantoor, ik ga ze niet bijpakken. Maar dat zijn Zenit, dat is mijn eigen pony, Evita en Fien. Nou ja, we hebben er dus 5. Dit zijn dus 3 van de 5. En bovenaan, ja, in ieder geval redelijk bovenaan, staat Callaghan. En helemaal onderaan staat Lady. In principe, want zo duidelijk kun je het dus niet zeggen. Maar ik merk vooral de meeste... waar ik vooral verbaasd was, is de 3 waar ik het nu over ga hebben. Want Evita, die noemen we ook wel eens de opperbitch, die doet eigenlijk tegen iedereen lelijk. Of nou ja, die doet vooral lelijk tegen Lady en tegen Zenit. En Fien en Evita zijn eigenlijk beste vriendinnen. Die staan altijd samen te eten. Die zijn bijna onafscheidelijk. Dus die gaan heel goed samen. Terwijl als je kijkt naar Evita en Zenit, die vinden elkaar niet leuk. Evita die is vooral, kan best wel fel zijn op Zenit. Die zet hem soms ook echt in de hoek. Die kan echt lelijk tegen hem doen. Dus ik heb het idee dat het nu al wat minder is. En Zenit is een tijd ook echt wel wat angstig geweest voor Evita. Dus dan zou je zeggen, van, nou ja, dan heb je Evita staat bovenaan. Dan heb je Fien, want Evita en Fien gaan goed samen. En Zenit staat daaronder. Maar Fien die gaat wel weer aan de kant voor Zenit. Als zij uit haar bakje staat eten en Zenit komt aanlopen, dan gaat zij weg. Lady, dus helemaal onderaan zou staan tussen aanhalingstekens, die mag ook gewoon mee eten van Fien haar bakje. Die jaagt Fien ook niet weg. Fien die jaagt eigenlijk geen van de paarden, jaagt zij echt weg. Maar tegelijkertijd staat zij in sommige gevallen dus wel op hetzelfde niveau als Evita in ieder geval. Zij jaagt zelf geen paarden weg, maar Evita jaagt ze wel voor haar weg. Dus daarin kun je wel zien dat het gewoon echt dat het niet zo makkelijk is als je hebt nummer 1, 2, 3, 4 en 5. Want ze hebben echt gewoon relaties ten opzichte van elkaar. En die staan dus los van de hele kudde. Want Fien en Evita hebben dus samen een relatie die je denk ik wel vriendschap mag noemen. Maar door eigenlijk alle andere paarden wordt Fien ook gewoon net zo makkelijk opzij gezet als het nodig is. Dus dat is dat om dat wat duidelijker te maken, hoop ik. Ja, in onze vorige kudde dacht ik ook heel erg, want het is ook echt iets wat ik ook recent pas geleerd heb, echt ontdekt heb, dat ja, het is dus niet zo makkelijk als dat je echt een duidelijke rangorde hebt. Want in het begin, toen deze groep net gevormd was, was het ook zoiets van, ja, zal Fien nou boven Evita komen staan? Of zal Fien nou boven Zenit komen staan? Maar zo is het dus niet. Fien heeft geen vaste plek in de rangorde van de groep. Want de rangorde is dus dynamisch. Ik heb het echt super chaotisch uitgelegd, maar ik hoop dat je toch snapt wat ik bedoel. En dan was dit het laatste wat ik wilde delen in deze podcast over sociaal contact. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik hoop dat je iets geleerd hebt over sociaal contact. En ik hoop dat als jouw paard op dit moment nog geen sociaal contact heeft met andere paarden, dat je gaat kijken naar mogelijkheden om dit toch te realiseren. Want het is gewoon een basisbehoefte. Je paard heeft het gewoon echt nodig. En je krijgt er gewoon echt een blijer paard van. Dus alsjeblieft, gun je paard dat. Als je deze aflevering interessant vond, dan zou ik het leuk vinden als je hem op Instagram of op Facebook of waar dan ook deelt met je vrienden. Zodat ik nog meer mensen kan bereiken met deze podcast. En ik hoor dus ook graag wat je er qua informatie hebt uitgehaald, waar je echt iets aan hebt. En dan bedank ik je voor het luisteren en hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Dus tot de volgende keer.